Ja, daar zijn we weer met een nieuwe podcast, aflevering nummer 3. Vandaag wil ik het met je hebben over zelfbepalend gedrag. Het is een onderwerp waar ouders vaak volledig op vastlopen. Niet alleen omdat je ziet wat het doet met je kind, maar ook omdat het iets doet met jou. Het doet namelijk iets met je zenuwstelsel en met je gevoel van veiligheid in huis. Een kind dat thuis de boel overneemt, zorgt er namelijk voor dat jij steeds meer op eieren gaat lopen. Want je weet, als ik nu tegen de wil van mijn kind inga, dan kan dit opnieuw escaleren. Vaak gaat dit gepaard met fysiek verzet of geweld, waar ook vervolgens broertjes en zusjes onder lijden. Je zult het misschien bij jezelf herkennen, maar als je kind sterk zelfbepalend gedrag vertoont, dan sta je als ouder voortdurend aan. Je bent alert op elk geluid, omdat je weet, het ene moment is alles rustig en twee tellen later kan de boel volledig ontploffen. Zelfbepalend gedrag ontstaat zelden van de ene op de andere dag. Het is een geleidelijk proces. Meestal zie je dat het zelfbepalende gedrag toeneemt naarmate een kind minder goed in zijn velletje komt te zitten. Ja, en als ouder denk je dan in eerste instantie vaak, nou, misschien wordt mijn kind niet voldoende uitgedaagd op school. Dus ga je in gesprek met de school, je regelt verrijkings- of verdiepingswerk en je probeert je kind thuis extra cognitief uit te dagen. Maar toch heeft dat meestal maar weinig effect. Wat je dan ziet is dat het gedrag thuis sterker wordt. Je kind bepaalt, ontploft en kan eigenlijk niets verdragen dat tegen zijn wil ingaat. Dan heb je als ouder niet alleen te maken met een kind met sterk zelfbepalend gedrag, waardoor je dus de hele dag op eieren loopt. Vanuit je omgeving komen er ook nog eens allerlei adviezen waarvan jij denkt dat je er wellicht iets mee moet. Dus zo wordt er bijvoorbeeld geadviseerd om je kind meer autonomie te geven. Om je kind keuzes aan te bieden, om duidelijke afspraken te maken, om grenzen te stellen en om consequent te zijn. Ik ken zelfs ouders die proberen hun kind zo fysiek doodmoe te maken, alles in de hoop dat er dan eindelijk rust komt in huis. Ja, je kunt je kind van alles laten doen. Je kunt het enorm veel liefde geven. Maar als je niet begrijpt waardoor dit gedrag ontstaat, dan gebeurt er eigenlijk dit. Het gedrag neemt toe, jij raakt steeds verder uitgeput en je krijgt het gevoel dat je zinloos bezig bent. En dat gevoel, dat is funest. Ik vertel ouders vaak dat gedrag een uiting is van pijn. En dat gedrag een taal is die je als ouder mag leren verstaan. Want als je de taal van gedrag begrijpt, dan kun je het gedrag van je kind ook anders plaatsen, maar je kunt er dus vervolgens ook anders op gaan reageren, omdat je ook weet wat er op dat moment binnen in jouw kind gebeurt. Zelfbepalend gedrag ontstaat niet zomaar. Het is ook niet iets wat een kind bewust doet om jou dwars te zitten of om de macht te grijpen. Sterker nog, ik geloof dat de meeste kinderen zelf lijden onder het gedrag dat ze laten zien, juist omdat ze er geen invloed op hebben, omdat het voortkomt uit een onbewust neurobiologisch proces, waar het kind op dat moment dus ja, eigenlijk totaal geen invloed op heeft. Zelfbepalend gedrag is vaak een uiting van onveiligheid of overbelasting in het systeem van het kind. Het is niet altijd zichtbaar, het is niet altijd logisch, maar het is wel voelbaar. Die onveiligheid ontstaat wanneer er langdurig te weinig wordt voldaan aan de basisbehoeften van een kind. Nou, ieder mens heeft een aantal basisbehoeften In mijn werk met ouders heb ik dat teruggebracht naar 4, voor mij, noodzakelijke basisbehoeften waaraan moet worden voldaan. Dat zijn veiligheid, verbinding, autonomie en competentie. Gezien worden in wie je bent en wat je kunt, loopt eigenlijk door al deze behoeften heen. Verbinding gaat over erbij horen, over je ergens thuis voelen, over gezien worden in wie je bent. Autonomie gaat over de ruimte krijgen om de dingen op jouw manier te doen. Om de dingen ook op jouw manier vorm te geven en ook over je eigen keuzes mogen maken. Competentie gaat over ervaren, ik kan iets, ik draag iets bij, ik doe ertoe. Ik noem dat ook wel bekwaamheidsgevoelens. Ik voel mij bekwaam in iets en dat wordt ook gezien. Wanneer aan deze basisbehoefte langdurig te weinig wordt voldaan, dan verliest een kind langzaam maar zeker de verbinding met zichzelf en met zijn omgeving. Voor creatief denkende hoogbegaafde kinderen is dit vaak, ja, hoe zal ik het zeggen, extra ingrijpend. En waarom? Omdat zij zo intens veel waarnemen, omdat ze zo diep voelen en zo zuiver weten, maar ook omdat ze zo'n diepe behoefte hebben aan echte verbinding en betekenis. Wanneer zij zich niet gezien voelen in wie ze zijn en wat ze kunnen, wanneer ze zich voortdurend moeten aanpassen, dan heeft dit direct invloed op hun gedrag. En als dat gevoel van niet gezien worden, niet gehoord worden, niet begrepen worden te lang duurt en het herstel uitblijft, dan kan dit ook traumatisch werken. Hoe meer een kind de verbinding met zichzelf dreigt te verliezen, hoe sterker het zelfbepalende gedrag wordt. Want de verbinding met jezelf verliezen, met je kern, geeft een enorm gevoel van controleverlies. En wat doen we als mens als we de controle dreigen te verliezen? Dan gaan we juist controleren. En ik denk dat als je nu eerlijk naar jezelf kijkt, je dit wellicht ook bij jezelf herkent. Waar voel jij nog de verbinding met jezelf? Waar ben jij nog in verbinding met je kern? En waar heb jij nog het gevoel dat je de controle hebt over de situatie waarin je verkeert? Zelfbepalend gedrag is een manier om de wereld weer voorspelbaar te maken. Want hoe voorspelbaarder de wereld is, hoe veiliger ik mij voel. Ik weet dan immers wat er gaat komen. Het is ook een laatste poging om veiligheid te creëren. Als ik bepaal wat er gebeurt, dan weet ik wat er komt. Zelfs als de reactie van jou bijvoorbeeld op het gedrag niet prettig is. Dus stel, een kind vertoont sterk zelfbepalend gedrag in een bepaalde situatie. Het weet dat jij aan het einde bent van je Latijn. Dus het weet ook dat jij niet rustig op hem zou kunnen reageren. Bijvoorbeeld zelf wat heftiger reageert of boos wordt. Dan weet jouw kind dat dat is wat er zal gaan gebeuren. En toch kiest het kind er dan voor dat dat het stuk voorspelbaarheid is en dat dus veiligheid geeft, zelfs als het dus voor hem niet prettig is. Wanneer een kind in die, ja, ik zou haast willen zeggen, diepe ontregeling zit, dan heeft een kind weinig tot geen toegang tot nuance of reflectie. Dus dat betekent dat woorden op dat moment nauwelijks binnenkomen, maar het kind dus ook niet op zijn eigen gedrag kan reflecteren. Het enigste wat dan wel helpt is jouw rust, jouw voorspelbaarheid en jouw timing wanneer je bijvoorbeeld dan wel iets zegt, wanneer je wel het gesprek aangaat met je kind. Dat maakt dan het verschil. Als we het nu nog een laagje dieper gaan bekijken en we eens gaan kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk in het lichaam van het kind op het moment dat het kind zich onveilig voelt. Nou, dan neem ik je mee in een klein stukje theorie en dat gaat over het zenuwstelsel. Op het moment dat jij je niet veilig voelt, signaleert het zenuwstelsel gevaar. Het brein reageert. Wat gebeurt er? Het systeem schakelt van volledig in balans zijn naar overleven. En dat betekent dat de fysiologische reactie is dat de hartslag en de ademhaling gaan versnellen. De spijsvertering wordt op een lager pitje gezet en het lichaam maakt zich klaar om te vechten, vluchten of bevriezen. Dat is dus geen bewuste keuze. Dat is een ingebouwde reflex, een overlevingsmechanisme. Wanneer een kind zich langdurig onveilig voelt, dan raakt dit stresssysteem ontregeld. Je zou kunnen zeggen dat het brein als het ware te vaak vast blijft zitten in deze stand. Het zenuwstelsel kan niet meer ontspannen. Het brein komt niet terug in balans en dat zie je terug in gedrag. Maar ook bijvoorbeeld in uitputting, in somberheid of in volledig aangepast gedrag. De oplossing bij zelfbepalend gedrag is dus niet het kind meer autonomie geven, straffen en belonen, cognitief uitdagen of duidelijke grenzen stellen. Want op zichzelf werken deze interventies vaak niet, zullen ze het gedrag juist eigenlijk gaan versterken. Wat wel helpt is dat je bij de basis moet beginnen, bij het herstellen van de veiligheid. Het brein tot rust brengen en het kind helpen reguleren. Inzetten op het gedrag alleen is nooit de oplossing. En dat is helaas wel wat er heel vaak gebeurt. We gaan kinderen leren om zich aan afspraken te houden. We gaan een emotiethermometer gebruiken, zodat het kind kan leren om zijn emoties te reguleren. We zijn continu bezig om van buitenaf, en ik zeg het een beetje oneerbiedig en lelijk, aan het kind te gaan sleutelen. Dat is nooit de oplossing. Want alleen als je begrijpt wat er neurobiologisch in je kind gebeurt, dan pas kun je anders gaan handelen. En van daaruit kunnen grenzen, afspraken en autonomie wel ondersteund gaan worden. Als ik dit verhaal over zelfbepalend gedrag samenvat, dan zijn er eigenlijk een paar kleine puntjes die je mag onthouden. En dat is dat zelfbepalend gedrag geen machtsspel is. Zie het als een noodsignaal. En als je dat leert zien, dan verandert alles. Natuurlijk niet meteen, maar wel in de basis. Want als jij bij de basis begint, als je helpt om die basisbehoeften te herstellen, dan zul je gaan zien dat ook het zelfbepalende gedrag afneemt. Wil jij weten hoe je dat concreet kunt doen? Zit je met je handen in het haar? Vraag dan een gratis analysegesprek bij mij aan. Dan neem ik een half uur de tijd om met je mee te kijken. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Ik hoop ook dat je hierdoor anders naar het zelfbepalende gedrag van je kind gaat kijken. En ik hoop ook dat je dus nu begrijpt wat jij hebt te doen. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende. Hoi!